Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 ga ik praten over het nieuws van de dag. Over
bouwen.
Ja, Bouwend Nederland wil bouwregels overtreden, nodig om de woningnood op te lossen. En we hebben geen nieuwe zonnepanelen en windmolens op land nodig om de CO2-uitstoot op nul te krijgen in 2050, zegt althans een onderzoeksbureau. Gaan we allemaal bespreken zo meteen vanaf 11:30 met mijn twee panelleden. Te weten vandaag Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JMV. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met het klimaat. Het kabinet heeft een menukaart voorgeschoteld gekregen met extra maatregelen om klimaatdoelstellingen te halen. Of eigenlijk ja, doelstellingen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Staat in een interdepartementaal beleidsonderzoek. Het is een soort voorstel van ambtenaren waar de politiek dan uit kan shoppen. Want met de huidige plannen gaan we het niet redden. Hè. In 2030 wil het kabinet dat de uitstoot van broeikasgassen in ons land 60% lager is dan in 1990. Daarvoor moet ook de uitstoot van gas als kooldioxide nog eens met 22 megaton naar beneden. En is er dus werk aan de winkel? In dat advies, honderden pagina's, ik heb het niet helemaal gelezen, ik zal het maar gelijk opbiechten, maar staan strenge regels en ook vooral bijvoorbeeld meer belastingen voorgesteld. Een paar zaken, hogere belasting op vervuilende producten, denk aan vlees en vliegen, maar ook op autorijden. Maar ook allerlei andere maatregelen die worden voorgesteld. Bijvoorbeeld een hogere aanschafbelasting als het gaat om fossiele auto's. Inderdaad, toch een afstandsafhankelijke vliegbelasting. Hoe moeten we dat dan doen? Kan dat allemaal eerlijk of niet? Daar gaan we over praten in ons breekijzer vandaag. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je bereid om de portemonnee te trekken om het klimaat te redden? Of zeg je misschien klimaatdoelstellingen prima, maar meer betalen niet? Of nog een hele andere smaak? Ik hoor het heel graag van je. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Ons breekijzer dus. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Ed Nijpels, VVD-prominent, voormalig voorzitter van het Klimaatberaad, dat een paar jaar geleden tot een nationaal klimaatakkoord kwam. Goedemorgen, meneer Nijpels.
En goedemorgen.
Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Wat zegt u?
Het is onvermijdelijk. We hebben met elkaar afgesproken in Parijs dat we bepaalde doelstellingen willen halen in 2050. Daarvoor moet de uitstoot van CO2 omlaag. Dat kun je doen op drie manieren. Je kunt de prijs doorberekenen. Je kunt of verbod instellen of subsidie geven. En je hebt al die drie maatregelen nodig. En daar hoort dus ook bij dat soms de prijs van CO2-uitstoot wordt verhoogd.
Ja, en dat gaat nu niet de goede kant op dus, zeggen die ambtenaren.
Uw vraag zou je kunnen begrijpen dat het een soort facultatieve keuze is van we doen het gezellig wel of we doen het gezellig niet. Nee, het ligt vast in het verdrag van prijzen, het ligt ook vast in de nieuwe klimaatwet. Dus we moeten het gewoon doen. Dus dat is niet de vraag. De vraag is dus niet of we het gaan doen, maar hoe we het gaan doen.
Ja.
En dat daar soms pijnlijke of maatregelen, het beginsel de vuile betaalt, moet worden doorgevoerd. Ja, dat is eigenlijk al zo oud als Methuselah. Dus dat is eigenlijk in dat opzicht geen nieuws.
Nee, maar als we vliegtickets duurder gaan maken, gaan we dan ook minder vliegen, denkt u?
Ongetwijfeld. Je doet het met een duur woord, noem je dat de prijselasticiteit. Als je de prijs verhoogt, nemen de mensen er minder van af. En dat is ongetwijfeld ook bij vliegen het geval. Mm-hmm. Maar wat bij vliegen primair geldt, is dat we een aantal kosten van vliegen berekenen we niet door. Die berekenen we wel door in de trein of in de auto. Nou, dat is niet normaal. Dus je zult ook voor vliegen de normale prijzen moeten betalen, de prijs die de vervuiling veroorzaakt. En je zult al helemaal geen vrijstelling moeten geven van allerlei belastingen. BTW bijvoorbeeld wordt op tickets niet gegeven. Mm-hmm. Dat wordt tamelijk uitzinnig dat we op een vervuilende activiteit geen btw heffen en op sla wel.
Oké, dus vliegen veel duurder en dan wordt dat wel heel erg.
Nee.
Oh, niet?
Nee, Met respect voor u, ja. Maar u zegt veel duurder als je alleen maar BTW zou rekenen. Ja. Om dat als voorbeeld te nemen, dan komt er 21% bij. Dan wordt vliegen wordt niet veel duurder, wordt een beetje duurder. Vliegen wordt niet onmogelijk, maar je zult wel een afweging moeten maken waar je vakantiegeld aan wilt uitgeven. Nou, dat is altijd zo geweest. En dat zal zo blijven ook.
Ja, maar 21% is nog best veel erbij. Ik denk dat heel veel mensen dat op een dat vliegticket, dat gaat om tientallen, misschien zo niet honderden euro's.
Nou, ik zal u een voorbeeld geven. Als je kunt tegenwoordig vliegen voor 100 of voor 80 euro naar Barcelona. Nou, als daar dan 13 euro bij komt, of 15 euro, dan betaal je 95 euro. Wordt er dan vreselijk veel duurder? Nee, natuurlijk niet.
Nou, niet voor u en mij misschien, maar wel voor mensen die niet zo
veel besteden hebben. Want als jij wilt gaan vliegen en je hebt dat geld over om dat ticket te kopen,
dan kan het tientje
dat
wel over,
dan kun je ook 15 euro. En buiten dat, er is geen enkele reden waarom je vliegen zou uitzonderen van BTW. Dat hebben we in het verleden ooit besloten. Maar dat is natuurlijk, kijkend naar de klimaatproblematiek, is dat een onverstandig besluit geweest. En dan moeten we gewoon terugdraaien. Zo simpel is het.
Ik ga zo met u verder praten. Eerst nog een rondje mijn panel. Tom, ons breekijzer vandaag. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen.
Daar ben ik het mee oneens. En ik denk dat het voorbeeld van verder vliegen en dus ook meer betalen heel erg logisch is. En hoe ga je dat dan bijvoorbeeld doen? Nou, maak een formule waar je opstijgen en landen en dan ook nog een x-bedrag en dan het aantal kilometers wat je vliegt. En maak daar een formule van. Nou, dan denk ik dat het wel te berekenen is. Verder denk ik dat we moeten denken in termen als preventie. Want net als met gezondheid, als je gezond eet en veel beweegt, dan hebben we hopelijk minder ziektekosten. En dat is hier ook het geval. We hebben gezien dat de overstromingen in Limburg kosten miljoenen. De dijken die in Zeeland en ook aan de kust opgehoogd moeten worden, gaat de komende jaren miljarden kosten. Dus laat dat ook inzichtelijk maken. Mm-hmm. Want gaan we nu niets doen aan dat klimaat, dan zullen we dus die dijken, want volgens mij wonen we onder zeeniveau, zullen we dus nog hoger moeten maken. En krijgen we dus heel veel kosten.
Ja, dus je moet dat beter, jij zegt het nu miljarden, maar als ik binnenkort bij de supermarkt sta, dan merk ik dat niet als ik een biefstukje koop, toch? Ja, dat komt allemaal later. Dat gaat
later. Ja. En,
hoe maak je dat inzichtelijk dan?
Waar moet de overheid bijvoorbeeld die dijken van ophogen van welk bedrag? Nou, dat zijn allemaal belastingen. Dus doe dat bedrag, die aantal miljarden, keer 17 miljoen. En dit is even heel erg zwart-wit. Maar dan heb je wel een rekening wat het kost voor iedere Nederlander.
Dan betaal je nooit meer
Dat laat ik er even buiten beschouwing. Want dat zijn de preventieve maatregelen die je nu moet nemen en die je niet zou moeten nemen. Maar de schade die op dit moment al wereldwijd ontstaat, dat zijn honderden miljarden schade door de klimaatverandering op dit moment al. Dus er is eigenlijk een hele zee aan argumenten bestaat er om klimaatbeleid te voeren. En dat kost soms wat geld. Dat kost ook wat moeite. Dat veroorzaakt soms wat pijn. Maar je voorkomt er niet alleen heel veel financiële ellende, maar ook heel veel maatschappelijke ellende mee. Bijvoorbeeld als het gaat om verdroging in belangrijke delen van de wereld.
Ja, Jelmer, ons breekijzer, ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen.
Ja, ik denk voor heel veel mensen oneens. Als ik kijk naar voor mij denk ik ook. Ik bedoel, ik zou heel graag meer willen betalen voor, of op een andere manier kijken hoe je duurzaam om kan gaan met extra geld naar het klimaat. Ja. Maar ik denk dat het probleem, net zoals Tom en de expert ook al zei, is, je kan het ook op andere manieren oplossen. Je hebt in Nederland, maar ook over de hele wereld, heb je massaconsumptie. Mensen die fast fashion doen. Mm-hmm. Mensen die dat je elke 2 jaar een nieuwe telefoon koopt. En dat die telefoon ook wordt gemaakt omdat die 2 jaar mee kan gaan. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die je in beleid gewoon heel goed kan oplossen. En waardoor je die doelen echt wel kan bereiken. Want wat mijn probleem is bij dit stuk is dat als je de belasting bijvoorbeeld, in het artikel staat ook op melk en vlees gaat verhogen. Mm-hmm. Voor de mensen die al een hele leven vlees gaan eten en dat ook blijven doen. Ja, sommige mensen vinden dat stom. Mm-hmm. Ik vind er ook wel wat van. Maar ja, dat is nou de realiteit. Ja. Als je die gaat verhogen, zelf ken ik het. Als ik een blok kaas 2 jaar geleden kon ik voor 6 euro kopen. Nu moet ik er 10 euro voor betalen. Als student, maar ook als iemand die weinig te besteden heeft. Ja, die iemand die het 21% belasting voor vliegticket betaalt, ja, die kan het toch al betalen. Ja. Maar voor de mensen die dat niet kunnen, ja, dat wordt lastig. En daarvoor moet je echt oppassen dat je niet. Ja, in het CBS staat het al. Zij al had een onderzoek uitgebracht. Er zitten al 1 miljoen mensen onder de. Hoe noem je het?
Armoedegrens.
Wil je die vergroten? Ja, dan moet je het op deze manier doen. En dan zorg je er nog eens voor dat er meer polarisatie komt. Okay. Dus dat je dat wel echt op andere manier moet doen.
Voordat ik naar de bellers ga, nog even meneer Nijpels daarop laten reageren. Dat eeuwige vraagstuk van hoe doen we dat nou eerlijk?
Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk een puur politiek vraagstuk. De lastenverdeling in ons land wordt ieder jaar op de derde dinsdag van september aangekondigd door het kabinet. Heeft het kabinet alle instrumenten voor belastingen verhogen, verlagen, noem het allemaal maar op. Met andere woorden, want dat is nu ook al een discussiepunt, hoe verdelen we eerlijk de lasten van het klimaatakkoord? Nou, daar zijn genoeg instrumenten voor. En daar moet je dus gewoon, moet de politiek een besluit over nemen. Maar het mag nooit een reden zijn om dan maar niks te doen. En ja, dit rapport bevat een baaierd aan mogelijkheden om die afspraken na te komen. Om dus die 60% reductie CO2 te halen. En de kunst is voor het kabinet die maatregelen bestaan voor een belangrijk deel uit beprijzen. Je kunt ook dingen gewoon verbieden.
Vlees.
Je kunt dingen subsidiëren. Verbieden. Niet vlees. Want de discussie gaat nu in de kranten weer over vlees. Ja. Er staan wel 100 maatregelen in. En je moet het juiste pakket van maatregelen moet je nemen. Dat er over iets gebeuren moet, die veestapel, dat staat vast. Maar de vraag is in welke mate. Nou, en dat is gewoon de politieke discussie die nu gaat volgen. En je ziet alweer de opstand. Onmiddellijk worden de vliegreizen worden weer naar voren gehaald. En het vlees, maar het gaat natuurlijk om veel meer voorstellen. En je moet ze op een evenwichtige manier moet je ze toepassen. En op een zodanige manier de mensen die de lasten niet kunnen dragen, die mensen moet je tegemoetkomen.
Ik ga naar onze bellers. Blijf bij me, meneer Nijpels. 020-468-4x0. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het eens met de stelling. Dus trouwens niet zozeer een kwestie van willen, maar ook wel een beetje van kunnen. Als jij aan de onderkant tot een beetje een keer modaal verdient in de samenleving, dan is het niet zo heel makkelijk om zomaar meer te gaan betalen voor allerlei dingen. En aan de ene kant moet ik wel zeggen dat het volledig terecht is dat vliegreizen nu ook eindelijk eens een keer gewoon met BTW belast gaan worden. Aan de andere kant denk ik wel dat er in de politiek ook wel een beetje dat men daar ook wel een beetje boter op hun hoofd heeft. Kijk, we hebben wel elektrische auto's waar we €2950 aan subsidie opgeven. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van die auto's die zijn ook 2 keer zo duur dan een fossiele auto. Dus we krijgen meer BPM en BTW binnen bij de aanschaf daarvan. Dus het geld komt daar toch wel binnen. Uh-huh. Wat ik alleen mis is eigenlijk overheidsbeleid. Ja. Zowel landelijk als ook regionaal en op gemeenteniveau. In het groene hart zijn de gemeentes waar men tot 2040 sowieso nog huizen op aardgas van aardgas blijft voorzien. Waar nog geen oplossingen voor zijn. Salderingsregeling wordt afgeschaft. In Oost-Brabant zijn gemeentes waar nog helemaal geen beleid is. Helemaal nog geen visie is
op duurzame
brandstof. Dus laten we nou eens ophouden met praten en gewoon concreet beleid gaan uitrollen.
Ja, iets gaan bedenken. Dank voor het bellen. Bart, goedemorgen.
Bart, goedemorgen.
Oh, zet je radio even uit, Bart, anders hoor ik mezelf.
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik wilde graag de andere kant op. Mensen zitten altijd zijn bezig om te bestraffen, belastingen op te leggen. Maar laten we nou eens de gezonde en de betere dingen goedkoper maken. Mm-hmm. Ik denk dat daar een hele grote winst zit. Want als ik nu door de supermarkt loop en ik kijk een doosje eieren voor €4... en die meneer net een kilo kaas voor €10... Nou, kaas wordt dan gemaakt door middel van gebruik maken van dieren. Dus daar kan ik dan nog iets bij voorstellen. Maar groente en fruit, dat is gewoon bijna onbetaalbaar. Als ik zie wat een kilo appelen kost. Ja. En een hamburger bij McDonald's kost €1. Dus laten we en doen. Laten we die hamburger bij McDonald's belasten. Die vliegreizen naar Barcelona voor €40, daar wil ik het niet eens over hebben. Het is gewoon belachelijk. Dat moet gewoon €200 worden. Als je niet kunt betalen, ga je maar fietsen. Maar dat groente en fruit, dat moet gewoon goedkoper. Want ik denk dat de mensen ook voor de zorg, hè, de mensen slippen dicht. Hè.
Ja.
En het is een en, maar de overheid op dit moment is één groot drama.
Dankjewel,
één groot drama.
Bart,
dus,
voor
dat kan beter.
Dankjewel voor het bellen. Over die uitvoering moeten we het zo meteen even hebben. Want ik geloof dat er al tijden onderzoek wordt gedaan naar wat eigenlijk groente en fruit is. Ja. En dat het een soort uitsteloperatie is voor hoe we die btw daarop kunnen verlagen. Laten we het daar zo even over hebben. John, goedemorgen. Nog twee bellers. John, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Hm? En dat is eigenlijk heel simpel. In Nederland betaal je, als je werkt, in ieder geval tussen de 70% en 80% belasting. En dat is best een aardige som. En daar zouden ze het gewoon eens mee moeten doen. Dus ze moeten niet elke keer een nieuwe belasting verhogen. Nee, als ze wat leuks verzinnen, doe het dan met het geld wat je hebt en wat je binnenkrijgt, en niet elke keer weer de belasting verhogen.
Ja, gaan we andere dingen maar niet doen. Moet je maar keuzes maken, zeg.
Ja, precies. Keuze. Dat moet je als een bedrijf ook. En dan moet je, als je een huishouden hebt ook. En in Nederland, de regering die denkt, oh, we doen weer wat belasting en dat valt niet op. Maar dat telt altijd maar op en steeds wordt die belasting ook steeds hoger. We hebben ze krijgen geen zat. Laten we het daar maar op houden.
John, dankjewel. En tot slot, Sheila.
Hallo.
Hallo, zeg het maar, Sheila.
Ja, goedemorgen. Moet je horen wat de overheid doet, die vergelijkt zijn beurs met het volk. Arme volk, en vooral de ouderen, die kunnen niet met de rollator naar Den Haag. Dus ze pakken altijd juist de minder draagkrachtigen. Mm-hmm. En wij moeten het gelag betalen. Mm. Dat is toch schande.
Ja, dus u zegt
waar ze moeten bezuinigen, daar wordt niet bezuinigd. Maar bij de ouderen en bij de juist minder draagkrachtigen, die worden van alle kanten uitgeperst.
Sheila, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Ook bij me is Ed Nijpels, voormalig voorzitter van het Klimaatberaad. En we praten over ons breekijzer. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Als je zo wil reageren nog, moet je nu even bellen. 020-468-4x0. Kom je zo meteen in de uitzending. Meneer Nijpels, liever belonen dan bestraffen. Ja, dat proberen we al een tijdje, ja, maar dat lukt niet zo lekker.
Ja, maar je kunt niet eindeloos bezig blijven met subsidiëren. Zie, als je niet wil subsidiëren en je wilt niet de prijs doorbreken, dan kun je ook gewoon gedrag verbieden. Heel simpel. Maar dat willen we natuurlijk ook niet. We willen niet vliegen verbieden. En we willen allerlei dingen ook niet verbieden. Maar wat een van de insprekers zojuist zei, de prijzen verlagen van bepaalde producten die gezond zijn en die op een gezonde manier worden verbouwd. Ja, differentiatie in BTW heet dat, hè? Ja. Je betaalt minder BTW op voedsel. Dat is op zich een goed voorstel, wat je ook kunt gebruiken om zeg maar, de klimaatlasten voor burgers draaglijk te houden.
Ja, dat loopt wel in de uitvoering helemaal in de stront.
Ja, nee, dat is het probleem. Maar dus, we hebben in Nederland het belastingstelsel zo ingewikkeld gemaakt dat differentiëren, dat verschil maken, dat het heel ingewikkeld wordt. Maar goed, als er een politieke wil is, dan kan het wel. En je kunt natuurlijk ook tegen de levensmiddelenbranche kun je natuurlijk ook zeggen, je organiseert het maar, et cetera. En je kunt ook, je zult, als je het niet wil, met geld wil doen, dan zul je het met dwang moeten doen. En dat is altijd zo geweest. We verbieden ook de uitstoot van, we hebben ook de uitstoot van verzurende stoffen. Hebben we 30 jaar geleden verboden, omdat we geconfronteerd werden met zure regen. Dat vond iedereen heel normaal.
Niet zo liberaal, toch?
Nee, maar dat heeft niks te maken met liberaal. Ja. Ook liberaal, die willen een fatsoenlijke wereld achterlaten voor hun kinderen. En ook, dat betekent dat ook liberalen zijn voor maatregelen die je soms vervelend vindt.
Waar zou
soms gewoon dingen verbieden.
Waar zou u de last het zwaarst willen neerleggen? Bij particulieren of bij bedrijven? Ik zie dat IBO wordt ook heel veel gesproken over sectoren. U noemde er al een paar. Over landbouwsector, mobiliteit. Ja, precies. Gebouwde omgeving.
Ja, dat zijn de drie sectoren. Het is de industrie, de landbouw en de mobiliteit. Mm-hmm. Daar komt het grootste deel van de CO2-uitstoot vandaan, 2/3. En zij bevelen aan om daar vooral te kijken naar maatregelen die zij noemen. Maar laten we eerst eens even goed kijken naar wat er allemaal precies in dat rapport staat. Welke maatregelen worden aanbevolen en niet onmiddellijk zenuwachtig worden als het woord vleestaks of vliegtaks valt. Want er zijn dan heel veel andere dingen. Maar het kan niet zo zijn dat we overal tegen zijn en dat we volgens onze klimaatdoelen niet halen.
Ik zag minister Rob Jetten, die reageerde op dit IBO en die zei dat hij weinig politieke weerstand verwacht bij wat hij hier uiteindelijk uit gaat halen. Dan denk ik, dan heeft meneer Jetten toch niet helemaal een realistische blik van de Tweede Kamer. Want ik kan me nu al voorstellen, ik heb het al gezien op Twitter vanochtend, de reacties, zeker ter rechterzijde, die zijn niet van de lucht.
Nee, maar ik heb ook wel andere reacties gezien. Een andere reactie van Jetten, die zegt, ja, we moeten het bestuderen. Ja. En hij komt binnen 2 maanden komt het kabinet met een voorstel. Wat in ieder geval helder is, is dat er een gat zit in de doelstellingen van het kabinet. Ze halen die 60% dient. Nou, die moet worden gehaald, dat hebben we met elkaar afgesproken. Staat in de wet. Dus linksom of rechtsom zullen we wel maatregelen moeten treffen om die 60% te halen. Je kunt niet iedereen je hele leven lang in de politiek tevreden houden.
Of 55, toch?
Nee, er staat 55. Mm-hmm. En met een streven van 60%.
Ja, ja, precies. Wat vind jij van Tom, van de argumenten die we net hoorden van een paar bellers? Van ja, het is misschien een beetje populistisch, maar ze moeten altijd mensen hebben die niet zoveel inkomen hebben. Ja, je zal maar inderdaad een laag inkomen hebben. Dan komt dit er allemaal bij. Maar je wil ook wel blijven leven. Hoe weeg je dat af?
Ja, dat snap ik heel erg goed. En het gaat denk ik om balans. En daarom is de uitspraak van Jette ook net iets te gemakkelijk. Want het gaat erom welke waaier van maatregelen ga je nemen en wie gaat waarvoor betalen. Dus ik snap heel goed dat je wel bepaalde producten gaat duurder maken, want mensen met een wat grotere portemonnee, die kunnen dat heel erg makkelijk wel missen. Maar ja, mensen die de afgelopen tijd door de inflatie en ook in de supermarkt, de prijzen gaan allemaal omhoog, daar al in de knel zitten. Daar moeten we wel oog voor houden. Dus zorg er dan voor dat bepaalde producten, en dan heb ik het weer over preventie, waar ik het eerder had, dus de groente en de fruit, maar bijvoorbeeld ook sport, dat allemaal goedkoper gaat. Een andere mogelijkheid, als je over mobiliteit, ga het openbaar vervoer in de binnenstad gratis maken. Zou ook weer een maatregel zijn waar dus mensen dan wel profijt van hebben, dan weer wat geld overhouden, waardoor ze andere producten die weer wat duurder worden kunnen betalen.
Maar je moet daar een visie op creëren en dat is nu te weinig.
Exact.
Dus. Gerard, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb een oplossing voor die klimaat. En dat is gewoon, je moet zorgen dat de wereldbevolking stopt. De groei. Mm-hmm. En dat die dus door gezinsplanning terugloopt totdat het dus weer een beetje in balans is.
Ja, minder mensen erbij.
Ja, daar wordt niks bij verdiend. Uh-huh. Wat betreft de mobiliteit. Ik heb dus al een idee naar voren gebracht bij TU van Twente.
Ja.
Dat je een basic e-car moet maken. En dat is dus een auto die de batterij alleen voor de aandrijving gebruikt.
Ja.
En alle andere functies, die doe je gewoon met de hand. Kijk, dan kan je dus een behoorlijke actieradius krijgen.
Ja. Gerard, over deze e-car wil ik graag later nog een keer praten. Dank in ieder geval voor het bellen. En tot slot van dit half uur even Jeroen. Dag Jeroen.
Goedemorgen Iwan.
Hallo, zeg het.
Hi, ik ben het oneens. Ik wil best wat meer betalen voor energie en milieu. Maar ik vroeg me af of de heer Nijpels wellicht weet. De prijzen zijn nu natuurlijk duur van de energie. Zijn we als Nederlanders ook echt minder gaan gebruiken in percentage ten opzichte van toen de prijzen nog laag waren? Want dat vind
Het energiegebruik in Nederland is geloof ik meer dan 20% of 30% verminderd. Dus blijkt dat prijs heeft wel degelijk een effect nu gehad. Helaas door de verkeerde reden. Vanwege die oorlog in de Oekraïne en het gedrag van Rusland. Maar dat heeft wel toe geleid dat minder energie is gebruikt. Heel veel minder energie.
Ja, dat is ook een van de suggesties in het rapport. Hè? We moeten gas duurder maken. En dat terwijl we het nu subsidiëren met een prijsplafond. Dat is wel een beetje typisch.
Ja, nee, maar dit rapport is. Dit zijn de slimste ambtenaren ongeveer in het land. Van een groot aantal departementen. Die weten precies wat ze voorstellen. En wat zij als opdracht hebben gekregen. Nederland haalt de klimaatdoelen niet die ze met onszelf hebben afgesproken. Verzin een aantal maatregelen die we zouden kunnen toepassen. En beschrijf ook wat die maatregelen kosten. Nou, die ambtenaren hebben niets meer en niets minder gedaan. En nu is het aan de politiek om een keuze te maken uit al die maatregelen. En sommige van die maatregelen zijn pijnlijk. Maar ik noem een ander voorbeeld. Er wordt ook voorgesteld om een aantal belastingen om die te verhogen. Dat zijn niet direct voor de burgers. Maar die gelden, die belastingen, kun je ook gewoon weer teruggeven aan de mensen. Dan geef je ze terug aan iets anders. Maar dan belast je vervuilend, CO2 veroorzakend gedrag. Maar dat is, die methode is al zo oud als dat er eerder zei, als Methuselam.
Ja. Tot slot, de ambtenaren hebben het over een klimaatneutrale samenleving. Is dat een haalbare kaart wat u betreft? Denkt u dat?
Ja, natuurlijk. Ja? Nee, het is niet alleen haalbaar, het moet. Ja. En we hebben dat ook afgesproken in Parijs. Dus ook daar, dat is niet de vraag of we dat willen. We hebben het afgesproken. Het is noodzakelijk. En we hebben het in Parijs afgesproken. We hebben het in Nederland in de klimaatwet vastgelegd. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Alleen de vraag is, Hoe doen we het op een manier waar het ook voor mensen te dragen is? En daar moet de politiek keuzes maken. En dan moet je proberen de lasten eerlijk te verdelen. Dat kan niet zo zijn dat, zoals een van de insprekers ook al memoreerde, dat er 1 miljoen mensen niet mee kunnen. Dat wil niemand, dat moeten wij niet willen. En daar moet de politiek dus een verstandige oplossing voor aandragen.
En dus komt er binnenkort een enorm pakket van Rob Jetten. Een enorm pakket beleid met allerlei regels. Misschien wel verboden subsidies, maatregelen, belastingen enzovoort. En we gaan zien hoe dat uitpakt. Dank Ed Nijpels, voormalig voorzitter van het Klimaatberaad. Op onze Instagram-pagina is 65% het eens met onze stelling. Ik wil niet meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met mijn 2 panelleden, met Jelmer en Tom, verder praten over idee van Bouw Nederland. Zij willen gaan bouwen aan de randen van de dorpen en steden. Alleen dat mag niet, maar dat maakt ze niet zoveel uit. En terug van weg geweest, vinyl. Uit de verkoopcijfers blijkt dat de muziek op vinyl eigenlijk heel populair is. Veel populairder dan bijvoorbeeld muziek op cd's. Nou, streaming is natuurlijk leeuwendeel, maar ik ben heel benieuwd hoe de platenkast van mijn panelleden eruit ziet. Of ze die überhaupt hebben. Dat ga je zo meteen horen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Laten we even beginnen met wat bouwnieuws. Ook zeer relevant in het kader van morgen, de Provinciale Statenverkiezingen. Bouwend Nederland doet een duit in het zakje en zegt, ja, de woningnood en ook de nood als het gaat om het bouwen van nieuwe huizen kan alleen maar worden bestreden als we aan de randen van dorpen en steden mogen en ook daadwerkelijk gaan bouwen. We hebben een doelstelling tot 2030, 900.000 nieuwe woningen erbij. Nou, dat gaat niet bepaald vlot. Heeft met van alles en nog wat te maken met vergunningverlening, met stikstof, natuurlijk met bouwmaterialen die duur zijn, hoge rente die je tegenwerkt. Nu zegt Bouwend Nederland, ja, we moeten maar eigenlijk, ja, het is ook al een eerder plan geweest van het Economisch Instituut voor de Bouw. Bij elke, nou, ik zeg maar even, elk wijkje moeten we gewoon daar een beetje aan gaan bouwen. Buiten de rode contour, zoals dat heet, van de bebouwde kom, moeten we gaan bouwen om het tij dus te keren om meer te gaan bouwen. Provincies zijn er misschien niet heel gelukkig mee, want zij zeggen, ja, die wijk die houdt niet voor niks daarop en we moeten niet heel erg veel gaan opheffen van dat gebied om die wijken. Ja, Bouw Nederland zegt, regels zijn niet in beton gegoten. Tom, wat vind jij als je dit zo hoort? Moeten we dan over die grens heen gaan, over die rode contour? Of moeten we daar misschien wat soepel in zijn momenteel, gezien de nood als het gaat om huizen?
Ja, ik denk dat we hier inderdaad wat soepeler in kunnen zijn. Heel erg belangrijk dat je dan wel die gesprekken met de provincie en de gemeente houdt. Maar ja, wat is het alternatief? Het zijn vaak beschermde stadsgezichten of dorpen van steden. Die willen ook niet hoogbouw midden in een centrum. Mm-hmm. Dus ja, dan is een alternatief dat je wat gaat uitbreiden aan die randen. En nou ja, 1 compliment wil ik wel maken. Gelukkig beginnen de woondeals van minister De Jonge nu wel zijn vruchten af te leveren. Dus ja, er kan en er gaat in de toekomst gebouwd worden. Ja, kies dan even plaatsen waar dat logischerwijs makkelijk kan.
Ja, en moeten we daar heel veel waarde aan hechten aan die beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten? Of is dat ook een beetje, ja, emotioneel gedoe en kunnen we het ook opzij zetten? Joh, maakt dat dan uit en we hebben een wijkje of een straatje erbij, dat vernachelt toch niet je hele uitzicht, je hele ervaring?
Nou, ik denk dat we nu, omdat de nood zo hoog is, praktisch moeten kijken waar kunnen we op korte termijn zoveel mogelijk huizen erbij bouwen. Aan de andere kant zien we ook dat het nog niet snel genoeg gaat en denk ik dat we deze discussie ook in de gemeenteraden en in de provincies moeten hebben. We kunnen nu niet achterblijven, we moeten op alle paden inzetten.
Jammer wat jij, liever even wachten en dan gewoon mooie nieuwe wijken aanleggen in nu nog braakliggende landbouwterreinen met daarop netjes voorbereid alle infrastructuur, alle treinen en dergelijke, busverbinding enzovoorts. Of zeg je nou maar een beetje pragmatisch zijn en doorpakken?
Je doet me wel een hoek in.
Ja, ik geef je de kans om daar
over te praten. Ik ben het met Tom eens. Net zoals het vorige onderwerp hebben we een heleboel plannen, ideeën om de bouwproblematiek op te lossen. Er moeten gewoon harde politieke keuzes gemaakt worden. Je moet kijken welk pakket aan keuzes de minste pijn doet. Ik ben het eigenlijk ook wel eens met, wil je We hebben het heel streng bouwbesluit in Nederland. Wil je daar wil je daar iets in aanpassen? Mm-hmm. Of uitzonderingregels voor maken, zodat het zicht wat minder belangrijk wordt? Ja, ik denk dat we wel die kant op moeten. Want sorry, maar als je als student of als...
Als je ooit nog een keer een huis wil kopen
Of überhaupt naar... Als je graag een opleiding wil volgen die je daar alleen kan volgen en dat je daar moet wonen en dat je anders 2,5 uur moet reizen. Dan moet er iets gebeuren. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn in Nederland. Alleen over pakket aan maatregelen die je moet nemen, die is bij mensen anders. En ik denk dat je daar... Het moet gewoon dat de politiek daaruit moet komen. En als ze dat niet kunnen doen, dan hebben we hetzelfde geval als met de verduurzamingsslag. Ja, dan blijft het maar een onderwerp die in de lucht blijft hangen.
Nou, het kan gelukkig nog een tikje ambitieuzer. Het Europees Parlement gaat waarschijnlijk vandaag instemmen met maatregelen om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken en nieuwe woningen ook te vergroenen, schrijft de Telegraaf. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld verplichtingen als een nieuw huis moet dan een verplicht een laadpunt hebben voor elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Er moeten alvast voorbereidingen, kabels in de tuin liggen voor elektrische auto's, laadpalen en dergelijke. En woningen moeten over 5 jaar zo ontworpen worden dat ze per definitie geschikt zijn voor zonnepanelen. En dan zegt Hugo de Jonge, als de minister van Vro, die zegt, meer regels, daar kunnen we even niet hebben hoor. Leuk dat ze hartstikke ambitieus zijn in Brussel, maar ze moeten ook uitvoerbaar zijn. Aan welke kant sta jij, Tom?
Ja, aan de kant van Hugo de Jonge. Oh. Maar daar heb ik ook argumenten voor. Want ik denk dat Frans Timmermans, de eurocommissaris, echt een beetje doorschiet. Wat betreft de verplichte plaats voor de fiets. Nou ja, in Nederland inderdaad hebben we heel veel fietsen. Ook in West-Europa, maar in de rest van Europa is dat heel anders. Ja. Dus waarom ga je dat dan verplichten? Dan gaan we alleen maar extra regels doen. We hebben een tekort aan mensen in de bouw. En we moeten dus strategisch gaan kijken... Waar gaan we die mensen inzetten? Want dat kunnen we maar één keer. En volgens mij moeten we nu zoveel mogelijk nieuwe huizen gaan bouwen. En dan wel zo duurzaam mogelijk. Mm-hmm. Helemaal mee eens. Duurzaam is belangrijk. Maar goed, dat kan wel eens voor sommige landen meer prioriteit hebben dan andere landen verduurzamen. Omdat we de mensen en de materialen maar één keer kunnen gebruiken. Dus als je dan een jaartal gaat plakken van nou, in dit jaar moet zoveel procent van de huizen naar dit energieniveau gaan, dan kun je wel eens als land in de knel gaan komen. Ja. En dan helpen die regels helemaal niet.
Dus ook wat jou betreft...
Bouwen, bouwen, bouwen.
Ja, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we meer mensen hebben om dat
bouwen, bouwen, bouwen
te realiseren?
Nou ja, ik studeer bouwkunde op het mbo.
Daarom vraag ik het ook aan je.
Je ziet op het mbo dat er een krimp is. Mensen die een opleiding willen doen bij technische opleiding, maar ook gewoon mbo breed. En willen mensen zich inzetten voor een Nobel, maar ook een baan in de bouw betaalt ook gewoon prima. Mm-hmm. Dan is dat een hele mooie positie. Alleen het imago van in de bouw werken, je hoort het vaak. Ja, ik heb echt een loodgieter nodig of ik heb echt een timmerman nodig die een dakpeul kan maken. En dan tegelijkertijd zeggen, nee, maar mijn kinderen die gaan dat niet doen. Die gaan op de universiteit leren. Ja, daar moeten we vanaf.
Ja.
En dat begint al heel vroeg in het traject van het leren. Dus op de basisschool wordt het al met de paplepel ingegoten.
Dat je in de terminologie.
Dat je zo hoog mogelijk
onderwijs.
Hoog onderwijs. Ja. Nou, ik denk dat we daar echt vanaf moeten. Dat doen we ook langzamerhand. Maar wil je dat problematiek in de bouw en andere tekortsectoren oplossen, dan moeten we die banen wel een beter beeld laten geven. En dat het mbo beter gewaardeerd wordt. En als we dat niet doen, dan gaan we deze problemen houden. En dan kan je heel leuk politicologie, bestuurskunde of economie hebben gestudeerd. Maar dan ga je niet op vooruit en dan gaat Nederland niet op vooruit.
Hoe lang moet jij nog in je opleiding?
Dat ligt eraan.
Hoe lang je door wil.
Ja,
en daarna ga je bouwen, bouwen, bouwen.
Ik denk zeker in het duurzame gedeelte, het bouwadvies, dat lijkt me echt wel een interessante sector. Ja.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR spreekt.
Met Thomas van Zijl dus. We gaan naar het nieuws van mijn panelleden. Waar willen zij het over hebben? Jelmer, ik begin bij jou. Ja, de OV-stakingen. Dat is al een hele tijd aan de hand. Streekvervoer. En dat blijkt... nou, dat is natuurlijk vervelend. Ook voor die mensen zelf. Want die willen liefst gewoon werken. Die willen wat geld erbij. Maar dat blijkt ook invloed te hebben op... studenten.
Ja, dat klopt. We horen steeds meer studenten problemen. We horen steeds meer dat ze problemen hebben met niet naar school kunnen gaan. Mm-hmm. Omdat het nu voor zo'n langdurige periode aan de hand is, gaat de kwaliteit van onderwijs gaat er wel op achteruit. Ja. Dat zagen we ook bij corona. Nou ja, nu is er geen corona, maar moeten mensen ook thuis blijven? Blijkt dat online les voor vakken waarbij online les echt niet kan... Het zorgt voor heel veel problemen. En nu zitten we met het probleem. En toen dacht ik na van, hoe kunnen we dat dan oplossen? Want er is gewoon echt een strijd tussen de werkgever en werknemer. Mm-hmm. En een strijd die voor mij eindeloos doorgaat. En ook heel... zorgelijk is, omdat ik snap heel goed dat die mensen meer betaald willen hebben. Maar toen ging ik nadenken, maar volgens mij komen de Provinciale Staten zijn om de hoek. En los van of er meer geld moet komen voor de buschauffeurs, of dat de werkgevers meer moeten betalen, mm-hmm. kan je als provincie ook gewoon zeggen, we gaan onze aanbestedingen gaan we in plaats van de goedkoopste organisatie voor streekvervoer gaan we aannemen. Maar we gaan eisen stellen bij... zorg nou goed voor je werknemers en zet daarop in.
Maar dat is natuurlijk vanaf een nieuwe aanbesteding.
Dat is vanaf een nieuwe aanbesteding. Daar ga je niet omheen kunnen. Maar dat is wel een langetermijn oplossing... die ervoor zorgt dat mensen wel... Betere arbeidsomstandigheden, beter betaald krijgen. En ik denk dat dat ook een oplossing en moet zijn voor de toekomst. En als we dat niet doen, dan ga je dit heel vaak krijgen. En dat gaat ten koste van de studenten. En dat is erg jammer.
Ja, vandaag is er een manifestatie, geloof ik, van vakbonden in Utrecht, waar duizenden chauffeurs worden verwacht. Vanochtend was nog in het nieuws dat de vakbonden wel aan het overwegen zijn om die stakingen tijdelijk op te schorten. Onder andere omdat Viviane Heijnen, de staatssecretaris die over infrastructuur gaat, een soort van bijna opdracht gegeven heeft om weer aan tafel te gaan. Sluit Job MBO zich daarbij aan? Stop met staken en ga weer praten?
Sowieso gaan we weer praten. Ja. Stop met staken. Ja, voor het onderwijs is het het beste. Ja. Ik snap heel goed de mensen die al heel weinig betaald, te weinig betaald krijgen om rond te komen, dat die meer geld willen krijgen. Maar er moet een manier zijn om het onderwijs niet slechter te maken. Ja. Want dat gebeurt nu.
Ja, en bij wie moet dan de bal liggen? Moeten de werkgevers eerst over de brug komen of moet eerst stop met staken? Want het is een eeuwig gevecht dit.
Dus in gesprek met elkaar, maar ook met de preventie, want die doet de aanbestedingen.
Tom, je wil het hebben over het BSA. Het bindend studieadvies, dat gaat op de schop. En het idee is, geloof ik, dat jongeren dan wat ontspannender dat eerste jaar doorkomen.
Ja, de minister Robert Dijkgraaf van D66 heeft nou het idee om het bindend studieadvies af te schaffen. Ik had mijn eerste jaar bijna niet gehaald, omdat ik één tentamen op het randje uiteindelijk dus wel heb gehad. En het zou inderdaad wel lucht geven. Nou, ik vind het een beetje een holle maatregel die studenten juist gaat zwemmen, maar zonder bandjes.
Ja.
Wat je denk ik beter kan doen is, minder internationale studenten, daar wordt wel aan gewerkt, duurt een beetje lang. Ja. Gaat de dames in het Nederlands doen, helpt voor sommige studenten ook al. Zorg voor wat meer begeleiding juist in dat eerste jaar. Na een eerste periode van tentamens, na een tweede periode van tentamens. Zorg voor verschillende soorten tentamens. Mm-hmm. Dus open, SC, bierkeuze. Dat zijn al allerlei maatregelen. En zorg ook weer dat studenten makkelijker... fysiek aanwezig zijn. Ik kom uit een onderwijsfamilie. Ze zitten allemaal in het onderwijs. En daar hoor ik gewoon dat heel veel studenten het toch nog wel moeilijk vinden om fysiek aanwezig te zijn.
Waarom? Door die bussen?
Nou, door corona.
Corona bestaat wel in de epidemie, joh.
Het bestaat niet meer, maar het heeft nog een lang na-effect.
Hoezo dus, dan?
Toch 2 jaar lang dat studenten niet fysiek aanwezig hoeven te zijn. En dat nu 10 uur in de ochtend ontzettend vroeg is. En dat klassen maar voor de helft bij sommige opleidingen gevuld zijn. Dus dan denk ik van ga daar eerst eens aan werken. Mm-hmm. En als dat allemaal niet werkt, denk dan nog eens na over dat BSA. Want ik ben bang dat als je nu direct zegt, nou, dat BSA, dat gaat weg, dat studenten misschien wel lui worden. En daar zijn ze zelf de dupe van. Want dan duurt die studie jaren en jaren langer. En dat kost financieel alleen maar geld.
Maar het moet wel NNN zijn. Ik snap heel goed dat je zegt dat een student dan lui wordt. Maar het uitgangspunt moet toch zijn dat je blijft leren. En dat als je een fout maakt, dat zoals je net al aan het begin van het verhaal ook al zei, als je één tentamen niet haalt, dat je gelijk er vanaf gedonderd wordt. Ja, dat moeten we niet hebben.
Je had het zelf bijna niet gehaald, dus dan was dat BSA misschien toch wel een lekkere schop onder je kont.
Nou, in mijn geval, dat was een bepaald tentamen op een bepaalde manier. Als ik daar begeleiding in had gehad, hoe zit zo'n tentamen in elkaar? Mm-hmm. Wat wordt daar van mij verwacht? Nou, dan was dat al makkelijker geweest. Dus ik denk dat dat zeker kan helpen. En het is niet zo dat je alle punten in één jaar moet halen. Daar is helemaal geen sprake van. Maar zorg dan voor die goede begeleiding in dat eerste jaar.
Ja, dus liever gewoon een totaalpakket met betere begeleiding, dan dat je zegt, je moet in jaar één zoveel punten halen en de rest van de tijd kijk je maar en dan zie je maar hoe je het redt.
Ja, en anders ook maar weer meer aanwezigheidsplicht.
Ja, jeetje, wat streng.
Nou ja, ik kan me dat toch niet helemaal aan vinden. Want als je die harde lijnen neerzet en daarbij maatwerk eigenlijk aan de kant zet. Ik snap dat je zegt...
Daar ben ik juist voor, maatwerk.
Maar wat de realiteit is op scholen is dat ze hebben veel te weinig middelen om hun studenten goed te begeleiden. Dan heb je die harde lijn. En dan zeggen ze toch liever, weet je, je hebt één toets niet gehaald. Ajoe paraplu, we gaan niet moed in jou stoppen. En daar zit wel moeite in. Dus op lange termijn zeker meer maatwerk creëren. Alleen dat gaat nu niet, omdat er geen extra meer. Er gaan geen meer middelen komen voor die persoonlijke begeleiding. Dus nu zeggen ga je wel. En daarom ben ik ook echt wel voor die WSA. Want op het MBO speelt het ook wel best wel. Heb je wel gewoon meer maatwerk nodig. Niet alleen in het begeleiding, maar ook in. Maar als die persoon twee toetsen of één toets minder heeft gehaald, moeten we hem dan echt direct eraf gooien? Is het nou echt zo erg als er iemand een jaar lang studeert? Ik vind dat we daar ook over moeten hebben en dat we dat niet opeens weg moeten douwen.
Dus dan hebben we volgens mij een compromis.
Ik denk dat we
goed.
Nou, duidelijk zijn uit. Heel fijn. We gaan kijken wat er training is op de socials. Nou, heel veel vandaag Inside te zien. Niet verrassend, want Mark Rutte schoof daar aan bij die talkshow van Gené, Derksen en Van der Gijp. En daarin was Derksen niet bang om te zeggen wat hij van Mark Rutte vindt.
Gaat iets dramatisch mis, dan moet je in het leven wel eens je consequenties trekken. Ik geef als voorbeeld het apneu-drama bij Philips, daar zal de directeur niet aan meegewerkt hebben, maar die heeft wel zijn consequenties getrokken. En na de toeslagenaffaire vond ik al dat het hoogste tijd werd. Na Groningen vond ik dat je niet meer kon blijven. Want je hebt jarenlang die poen van Groningen opgestreken en je hebt je ogen dichtgeknepen voor het menselijk leed daar. 3 keer voor de bühne je excuses gemaakt. Maar ik vind, als je zo'n rapport krijgt, dan blijft alleen de dictator van een bananenrepubliek zitten, maar niet een fatsoenlijke minister-president van een beschaafd land.
Nee, maar Rutte vindt dat hij beter kan optreden dan aftreden. En hij heeft bijvoorbeeld ook geen voorbeeld aan de hoofdredactie van NOS Sport, die ook zeggen van, nou ja, er is iets misgegaan en dan zijn we weg. En ook zien we nog veel op de lijstjes trending. Pauwdebat was afgelopen zondag, maar nog steeds onderwerp van gesprek. Tot slot te veel tweets over Vindicat. Verschillende dierenhulporganisaties doen aangifte nadat de studentenvereniging als grap ganzen kocht om kinderboerderijen te maken van de kamers van eerstejaars huisgenoten. Ja, ik laat hem maar even hangen gewoon. Nu gekeken naar Vandaag Inside? Het lijkt me niet echt goed voor jou,
Nee.
Wel goed dat Rutte daar ging zitten, stoer van hem.
Ja, denk ik wel. Ja, ga juist ook eens naar ander soort programma's.
Ander soort? Hoe bedoel je?
Nou ja, niet de politieke talkshows op één, et cetera.
Ja. Ja. Heb jij het gezien?
Nee, ik moet hem nog terugkijken. Ja. Maar
hij doet dat wel knap altijd. Ja, ook die debatten bij
hij zich overal uit.
Hij is dus zo'n slimme communicatie.
Het is ook heel logisch, want hij zit er al, hoe lang zit hij daar? 12 jaar? 13 jaar? Ja. Hij is daar.
Heeft hij een goed verhaal?
Allerbest in. Af en toe. Maar je moet inderdaad wel op een manier verantwoordelijkheid durven nemen voor bepaalde zaken. Ja. En daar lult hij zich nog iets te makkelijk onderuit.
Ja, maar blijkbaar krijgt niemand hem dan goed bij zijn kloten.
Nee, daarvoor moet je stemmen.
Ja. Nou, dat kan morgen bijvoorbeeld, althans niet op Rutte. Maar nou ja, is morgen de verkiezingen, is dat ook een soort populariteitspol voor het kabinet? Vind jij het om?
Nou, ik hoop het niet, want het gaat om die provincies, maar indirect wel. Daar wordt zeker rekening mee gehouden.
Ja. Tot slot, vinylplaten verzamelen was vroeger, nou ja, zeg maar heel lang geleden al een soort populair hobby. Maar het blijkt nu toch weer een soort rage te worden. Afgelopen jaar nam de verkoop van muziek op vinyl met 30% toe. Naar aanleiding nadat er dat jaar daarvoor ook al een toename was, blijkt uit nieuwe cijfers van een brancheorganisatie NVPI. En dan vraag ik me dus af, zijn jullie hipsters en hebben jullie platen thuis? Komt u maar.
Ik was zelf niet, maar ik was laatst bij een vriend van mij. En ja. die zette hem op en dacht, nou, dat heeft wel wat of zo. Ja, zo'n cd'tje, dat staat maar net een nieuw of zo. Ja. Spotify heeft iedereen, maar als je zo'n platen draait, nou, dat heeft wel wat. Ja. Ik snap het wel.
Is het niet een beetje vals sentiment? Het is een beetje een hele ouderwetse achterhaalde techniek. En dan ga je er een beetje romantisch bij zwijmelen.
Nou, dat heb je voor heel veel dingen. Maar ik snap het wel, dat gevoel.
Ja, maar je hebt zelf geen platen?
Nee, helaas niet.
Nee. Tom, LP of Spotify of cd?
Ja,
of
met dit soort dingen loop ik altijd een beetje achter. Ik heb
dus jij hebt nog LP's?
Nou, ik heb dus vorige maand Apple Music gedaan. Ja. Maar ik wil eigenlijk veel minder op mijn telefoon en achter de laptop zitten. Dus ja, misschien moet ik dit juist dan doen.
Ja, en dan maak je gewoon bewuste keuzes. Geef je ook weer gewoon lekker €30 van LP uit. En dan ga je er heel lang van genieten. En het is misschien ook gewoon lekker bewuster muziek consumeren. In plaats van al dat. Nou, dat is een goed idee.
Volgende keer laat ik het weten.
Ja, laat je favoriete LP horen. Ik ben heel benieuwd. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tom Scherpstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. En Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Morgen is er weer een nieuwe BNR. Breekt uiteraard dan over de verkiezingen. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes waar je ook maar wil. En als je je radio aan laat staan, zou ik zeker doen. Hoor je zo meteen Thomas van Zijl met Zaken doen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.